verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen op Psalm 119 in de versie van Weerklank en dan vers 66. Geef leven aan mijn ziel, wees gij mijn lied, geef dat ik eeuwig u mag toebehoren. Onthoud mij uw getuigenissen niet, ik was een schaap en had de weg verloren. Zoek Heer uw knecht, ik hoor wat gij gebiedt, gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. Psalm 119 vers 66. Samen met heel de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En als we dat gedaan hebben, willen we zingen Psalm 146, vers 3 en vers 4. Psalm 146, 3 en 4, na de geloofsbelijdenis. Ik nodig u uit om in uw hart met mij deze woorden mee te zeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we Gods woord gaan lezen. Twee gedeeltes deze middag. Genesis 3, vers 7 tot 19. En Matthäus 4, vers 1 tot 11. Matthäus 4 is eigenlijk de vervulling van wat de Heere God in Genesis 3 belooft. Genesis 3, vanaf vers 7. En hebben Adam en Eva geluisterd naar de slang, gegeten van de vrucht. En dan beginnen we te lezen bij vers 7. Genesis 3, vers 7. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen, maakten voor zichzelf schotten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt aan de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen, en u zult het gewas van het veld eten. Het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En dan Matthäus 4. Adam en Eva luisteren naar de duivel en zijn zo ongehoorzaam aan het woord van God. En zo komt het oordeel. Ze worden uit het paradijs verdreven. En dat, dan begint een waardeloze weg die duizenden jaren duurt. En dan worden de rollen omgekeerd. Dan komt de Heer Jezus, die luistert niet naar de duivel. En hij komt met het woord van God. En zo brengt hij vijandschap teweeg tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Matthäus 4, 1 tot 11. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan, en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover het evangelie voor deze middag. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Heere God, schepper van hemel en aarde, redder van deze wereld, wij naderen voor uw aangezicht om u te danken dat u ons weer bij elkaar brengt, dat u 3 diensten gaf in dit huis vandaag, dat we met elkaar mogen zingen en mogen luisteren naar uw woord en aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis willen we luisteren naar wie u bent. En hoe u naar ons toekomt, dat wonderlijke, dat u ons niet alleen laat in onze schuld en onze zonde, maar ons opzoekt. Heere God, dan komen we u bidden, wees bij ons met uw geest en met uw woord. Geef dat we geen last hebben van de warmte. Geef u woorden om te spreken, aandacht om te luisteren. Bekeer ons, dat we het wonderlijke gaan zien. Want juist als we al vaker in de kerk komen, dan kunnen woorden soms zo vertrouwd zijn. En dan raken ze ons niet meer. Maar Heere God, als we onder de bediening van uw woord zijn, dan zijn we op heilige grond. Dan zet u ons te kijk, zoals we van nature zijn. Wij ontdekken dat we naakt zijn. Maar tegelijk komt u met uw woord van genade met het bloed van de Heer Jezus dat druppelt van het kruis op ons die onder uw woord zitten. En wij bidden u, reinig ons en was ons door dat woord. En leer ons u te zien, u te aanbidden, u te vertrouwen, u te geloven. Heere God, u bent machtig. En u blijft eeuwig dezelfde. U zoekt mensen op omdat u bij ons wilt zijn. Breek zo door onze harde hoofden en harten. En maak ons uw mensen, maak ons uw volk. Wees met hen die met ons meeluisteren, thuis omdat ze vanwege ouderdom of ziekte niet bij ons kunnen zijn. Wees u nabij met hen die met ons meeluisteren, op vakantie of waar ook op de wereld. Heere, wees nabij bij hen die aan het werk zijn, bij hen die op vakantie zijn, bewaar ze, zegen ze. Wees nabij met hen die werken vanmiddag en geef hen moed en kracht om te verzorgen. Hen die aan hen toevertrouwd zijn. Heere, wees nabij met deze wereld. Wees nabij met hen die de wereld regeren. Als deze week in Europa een nieuw hoofdstuk begon met een nieuwe leider in Engeland. Heere God, wees nabij. Geef u wijsheid aan mannen en vrouwen. Zodat vrede en recht mogen heersen. Opdat uw evangelie zijn voortgang mag hebben, ook in deze oude wereld. Opdat uw koninkrijk gebouwd wordt en het rijk van de Satan wordt afgebroken. Heere God, wilt u het voor het zeggen hebben in ons leven? Wilt u onze koning zijn, ook als dat pijn doet? Breng ons van de troon af en regeer ons door woord en geest. Dat vragen we u uit genade. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen, gemeente, door uw gaven te geven. Eerste collecte is voor de kerk, de instandhouding van de eredienst in onze wijkgemeente. Tweede collecte voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Die wordt gedeeltelijk door de overheid betaald en gedeeltelijk door de kerken. Derde collecte is voor de wijkgemeente ICF en al het werk dat daar gebeurt voor de opbouw van het Koninkrijk van God. Kerk, TUA, ICF, dat zijn de collectedoelen. En dan zingen we Psalm 13 in de versie van Weerklank, vers 1, 2, 3 en 4. Psalm 13, 1, 2, 3 en 4. Na de verkondiging gemeente zingen we Psalm 113 en dan vers 3 en 4. 113, 3 en 4 na de preek. Jongens en meisjes, is het fijn als je vader en moeder in de kamer zijn? Nou ja, dat ligt eraan. Als het onweert, het onweer van de week bij ons, als het onweert, dan is het wel fijn als je vader en je moeder in de buurt zijn. En misschien komen jullie uit je slaapkamer wel even naar beneden, naar de huiskamer, als het onweert, omdat je bij papa en mama wilt zijn. Dan is het dus fijn. Maar als je liever iets voor jezelf wilt doen, wat papa en mama eigenlijk niet mogen zien, dan is het niet zo handig. Als je iets stiekems wilt doen en papa en mama zijn erbij, dan is dat niet zo leuk. Nou, het gaat vanmiddag over de Heere God en wie de Heere God is. En ik kom twee soorten mensen tegen. Ik ben de afgelopen tijd een aantal mensen tegengekomen die gestopt waren met geloven en niet meer naar de kerk gingen. En die zeiden, ik vind dat een enorme bevrijding. Want altijd was er iemand die over mijn schouder met me meekeek. Altijd was er iemand die wist wat goed en kwaad was. En die mij daarop afrekende. Maar nu ik heb besloten of ik ben tot de ontdekking gekomen dat er geen God is, betekent dat dat ik eindelijk echt vrij ben. Dat ik mijn keuzes kan maken zonder dat iemand met me meekijkt. Dat ik mijn keuzes kan maken zonder dat iemand voor mij bepaalt wat wel of niet goed is. En dat was helemaal niet omdat die mensen nou zoveel slechtigheid in de zin hadden. Maar ze hadden het geloof ervaren als een God die altijd let op wat je doet en in de gaten houdt of je het wel goed doet. Dan is het niet zo fijn als iemand tegen je zegt, de Heere God is bij je. Aan de andere kant kom ik mensen tegen die verdrietig zijn, omdat ze hun man of hun vrouw verloren, omdat ze naar het ziekenhuis moeten voor operaties of onderzoeken. En die zeggen, ik ben zo dankbaar dat de Heere God er is. Alles waar ik mee zit mag ik aan hem vertellen en ik weet dat hij voor me zorgt. En zeggen die mensen er dan vaak bij, ik zou niet weten hoe het moest als de Heere God er niet was. Hoe houden mensen het vol die niet in God geloven? Dat zijn dus mensen die heel erg blij en heel erg dankbaar zijn dat God over hun schouder meekijkt, dat God er is, omdat ze erop vertrouwen dat de Heere God voor hen zorgt. Twee manieren om te kijken naar de Heere God. En ik kan me allebei wel een beetje voorstellen. Het stukje dat we gaan lezen vanmiddag gaat echter over een Heere God die anders is. Lees maar mee. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17. Ik lees hem weer even voor in de versie Zwanepol. Dan kun je gewoon meelezen met wat er achter uw catechisme staat. Maar dan zijn de moeilijke woorden net even iets begrijpelijker vertaald. Artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat, wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij al bevende voor hem vluchtte, en heeft hem getroost door hem te beloven zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vertreden en hem gelukzalig te maken. Hebben jullie het gehoord? Welk woordje wordt er gebruikt voor de Heere God om te laten zien wie hij is? Het woordje zoeken. Wij geloven dat onze goede God ons in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken. Niet omdat er een spelletje wordt gespeeld, verstoppertje, maar omdat er iets ergs is gebeurd. Stel je maar weer even voor, jij bent de woonkamer uitgerend. Want je hebt iets stuk gemaakt van je vader of je moeder, waarvan je weet dat hij er heel erg veel van hield. Maar je hebt het stuk gemaakt gewoon omdat jij dat wilde. Alleen toen het stuk op de grond lag, besefte je wel dat papa en mama dat niet leuk zouden vinden. En daarom ben je naar boven gegaan. En dat voelt daarboven in je kamer niet zo fijn. Tot je stappen op de trap hoort. En je hoort al aan de voetstappen, dat is mijn vader. Is dat dan fijn of niet? Heel vaak is het allebei. Het is vooral niet fijn. Omdat je denkt, oh, wat gaat er gebeuren? Want ik heb iets verkeerd gedaan. En tegelijk denk je, ik ben wel blij dat papa naar boven komt. Want dan hoef ik hier niet langer in spanning alleen te zitten. Toch, soms een beetje vreemd. Aan de ene kant heel erg bang, wat gaat er gebeuren? Aan de andere kant ook weer blij. God komt mensen opzoeken. En ik denk dat je in die woorden die we hebben gelezen wel hoort wat wij net uit de Bijbel hebben gelezen. Genesis 3. Wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij al bevende voor hem vluchtte en heeft hem getroost door hem te beloven zijn zoon te geven. De Heere God had Adam en Eva gemaakt. Maar ze hadden geluisterd naar de duivel. En hij had gezegd, eet nou van die ene boom, want dan zul je op de Heere God lijken. Net zo zijn als hij. En in plaats van te luisteren naar wat de Heere God zei, hadden ze geluisterd naar de stem van de Satan. Ze hadden de Heere God enorm veel verdriet gedaan. En als ze gegeten hebben van die boom, dan ontdekken ze ineens dat ze in hun blootje lopen. Ze ontdekken dat er iets aan de hand is. Dat liepen ze al lang, maar nu ineens weten ze het. En dan vlechten ze vijgenbladeren en maken voor zichzelf schorten. En dan horen ze de Heere God aankomen, alsof je de stappen op de trap hoort. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Dat deed hij wel vaker. Dan kwam de Heere God en dan maakte hij een wandelingetje met Adam en Eva, omdat het zijn kinderen waren. Maar wat doen die kinderen? Die willen helemaal niet wandelen met de Heere God. Ze verstoppen zich. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God, hij roept ze. Weet hij dan niet waar ze zitten? Tuurlijk weet hij wel waar ze zitten. Maar hij wil dat ze tevoorschijn komen. Hij wil dat ze bij hem komen. Adam, waar ben je? En dan komt Adam uit die bosjes tevoorschijn. En dan begint het hele verhaal. Adam vertelt wat er gebeurd is. De Heere God, die vervloekt de slang. En dan zegt hij, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? De Heere God die komt naar Adam en Eva, zoals je vader of moeder de trap opkomen. En de Heere God zegt, Adam en Eva, wat jullie hebben gedaan is heel erg. Maar ik laat het uiteindelijk niet tussen jullie en mij inkomen. Jullie hebben heel veel stuk gemaakt. Je moet uit het paradijs, want jullie passen niet meer in mijn huis. Maar ik beloof dat mijn zoon komt. En dat dat kwaad dat is gekomen op de aarde niet zo vastgekleefd zit aan jullie dat het nooit meer loskomt. Nee, ik maak vijandschap. Ik zet er iets tussen. Iets wat die twee uit elkaar haalt. En dan, als jullie en dat kwaad weer uit elkaar zijn, dan hoor je weer bij mij. Zoals je vader of je moeder naar binnen komen en zeggen wat je hebt gedaan. Dat was echt heel erg. En daar krijg je straf voor. Maar uiteindelijk blijf jij mijn liefste kind. En daar komt nooit iets tussen. Mooi is dat. Je hebt iets heel ergs gedaan. En je hebt straf verdiend en je krijgt de straf. Maar gelijk zegt papa of mama erbij, maar je blijft mijn liefste kind. En dat zegt de Heere God tegen ons. Wij hebben samen met Adam en Eva gekozen voor het kwaad. Om verkeerd te doen, om niet te luisteren naar de Heere God. En daarmee zijn we bij de Heere God vandaan gegaan. En hem kwijtgeraakt. En dan zegt hij, ja, ik ben boos. Maar hij stuurt ons niet voor altijd weg. Er begint iets. Iets heel naars. Want Genesis 4, daar heb je twee broers. En de een die slaat de ander dood. Kaïn en Abel. En daarna beginnen ze te vechten. En oorlog te maken. Dat komt door ons. Doordat wij, net als Adam en Eva, onze eigen gang gaan. Maar de Heere God zegt, aan die vreselijke weg van dood en verderf, van haat en liefdeloosheid, aan die weg komt een einde. Ik zal vijandschap zetten tussen jullie en dat kwaad. Jullie zijn niet zo vast aan die duivel verbonden dat het nooit meer overgaat. Nee. En weet je, daarom zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, toen ze al bevend voor hem vluchtten, heeft hij hen getroost. God komt mensen die tegen hem zondigen troosten. Hoe? Hij troost door zijn woord te geven, door hem te beloven zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem gelukkig, hem gelukzalig te maken. Snap je waarom die Nederlandse geloofsbelijdenis, als ze dat gaan vertellen, zoeken naar hele mooie woorden voor de Heere God? Wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt, dat hem in zijn wonderen wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken. Onze goede God, ja, want hij liet ons niet in de steek. Hij kwam naar ons toe, terwijl wij straf verdienden. En in zijn wonderbare wijsheid en goedheid is hij ons zelf gaan zoeken, toen wij al bevende voor hem vluchtten. En hij heeft ons getroost door zijn belofte te geven. Nou, hier, dat is dus iets anders. Dat is niet de Heere God die over je schouder met je meekijkt. En die zegt, zo moet het en zo moet het niet. Dat is ook niet de Heere God die als een vriendelijke opa in de kamer is en voor je zorgt als het ingewikkeld wordt. Wat wij leren over de Heere God in de Bijbel, wat de kerk van de hervorming opschrijft, is een God voor wie wij terecht bang zijn. Want wij hebben ons in het ongeluk gestort door ons van hem af te keren. Vrezen des Heren is wel degelijk ook angst. Omdat je doorkrijgt dat we in de nabijheid van deze God niet kunnen zijn. Maar het is tegelijk een God die wel achter je aankomt. Een God bij wie je niet past. En die je komt troosten met de belofte van zijn zoon. Die zegt, het kwaad, dat kan eraf. Het is erbij gekomen. Je bent niet geschapen als een kwaad mens. Het is erbij gekomen. Dat is het verschil tussen de evolutie en de schepping. Maar als het erbij gekomen is, dan kan het er ook weer af. Ziet u? Dat is dus een heel ander beeld dan aan de ene kant die God die met je meekijkt. Aan de andere kant die God die altijd voor je zorgt. Nee, een God die naar je toe komt als jij voor hem vlucht. Dat is een goede God. Vol van wonderbare wijsheid en goedheid. Ik wil nog even een beetje meer de diepte in. En daarvoor heb ik artikel 14 nodig. Want er staat, wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat de mens zich al dus, het dus op die manier, in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had. Dat is wel heel negatief over ons mensen. Wij hebben vaak het gevoel dat we dingen verkeerd doen, maar dat het ook weer niet zo heel raar met ons gesteld is. En we hebben de Heere God nodig om hem te dienen, om hem te volgen, om zijn discipel te zijn. Maar als de Heilige Geest ons nou de kracht geeft, dan worden we bekeerd en worden we anders. Maar de Bijbel spreekt hele donkere woorden. En de Reformatie spreekt die na. Aldus zich in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had. En om dat te begrijpen, wil ik met u even artikel 14 doorlezen. Dat is een lang artikel, dus als het even kan, lees dan even mee, want anders zijn we de draad zo kwijt. Daar staat, wij geloven dat God de mens geschapen heeft uit het stof der aarde en hem gemaakt en gevormd heeft naar zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig, zodat hij met zijn wil in alles kon overeenstemmen met de wil van God. Dat is het begin. Zo zijn we gemaakt. Naar het beeld van God. God is goed, rechtvaardig en heilig. En zo regeert God over de wereld. God maakt deze wereld goed. Hij maakt deze wereld heilig. En hij handelt rechtvaardig. En als hij mensen maakt naar zijn beeld, dan moeten zij, zoals een beeld, ga maar naar het Wilhelminapark, daar staat het beeld van koningin Wilhelmina, zodat je kunt denken aan koningin Wilhelmina. Als wij mensen deze aarde regeren, dan moeten wij dat doen op zo'n manier dat Gods goedheid, wijsheid en rechtvaardigheid zichtbaar worden. En de Heere God zegt, ik geef jullie alle dieren van het veld, Adam gaat ze maar een mooie naam geven. Jij mag ze regeren, want ik ben de koning van hemel en aarde, maar ik maak jullie mensen tot mijn onderkoning. En als dan de dieren, als de vogeltjes naar de mensen kijken, dan zeggen ze, hé, dat is een plaatje, dat is een beeld van God. Want zoals die mensen over deze aarde regeren, dat is goed. En zo wordt de aarde heerlijk, heilig. En ze doen het eerlijk, ze doen het rechtvaardig. Zo zijn wij mensen gemaakt, u, jij en ik. Zo zijn we bedoeld. Dat is onze taak op deze aarde, om beeld van God te zijn. Om in ons doen en laten heilig, rechtvaardig en goed te zijn. En zo een plaatje te zijn van God in de hemel. Maar toen hij in ere was, heeft hij het niet verstaan. Dus de mens was in eer. Maar hij heeft die taak, die eervolle taak, die heeft hij niet uitgevoerd. Even tussen twee haakjes, wie dit nou gaat opzoeken, die vindt dat zo niet. Dat klopt, hè? Want wat was ook alweer, even overhorentje, wat was ook alweer het jaartal van de Nederlandse geloofsbelijdenis? Catechismus 1563, Nederlandse geloofsbelijdenis 1561. Wat is het jaartal van de Statenvertaling? 1636. 1618 het initiatief genomen en dan 1634, 1638 komt die een beetje klaar. Dus die hele Statenvertaling die is er nog niet. Überhaupt Ja, er is wel een Liesveld-Bijbel, wel, niet. Maar wat hier aangehaald is gewoon de Vulgata, hè? Dus de Latijnse vertaling die in de Rooms-Katholieke Kerk wordt gebruikt. Je ziet wel eens dat dan in versies van Nederlands Geloofsbelijdenis Statenvertaling wordt ingevoegd. Dat is een beetje anachronisme. Dus wat je hier vindt, dit is een vertaling van de Vulgata. Nou, dat even terzijde, nou weer even de aandacht erbij. Toen hij in ere was, heeft hij het niet verstaan en zijn uitnemendheid niet ingezien. Maar heeft zichzelf, willens en wetens, aan de zonde onderworpen en daarmee aan de dood en de vervloeking. Door gehoor te geven aan het woord van de duivel. Daar staan een paar belangrijke woorden in. De mens heeft willens en wetens zich aan de zonde onderworpen. Dus het woordje onderwerpen betekent dat je iemand dient. Je dient de Heere God of je dient de zonde. En Adam en Eva die konden kiezen. Willen wij de Heere God dienen? Willen we luisteren naar wat Hij zegt? Willen we leven samen met Hem, wandelen met Hem en doen wat Hij van ons vraagt? Of willen we de zonde dienen? Ze waren bij hun volle verstand toen ze voor de zonde kozen. Maar de Heere God had gezegd, ja, als je die koning gaat dienen, die is niet zo vriendelijk voor je. Die brengt je in de dood. Dus op het moment dat je kiest voor de zonde, kies je ook voor de dood, heel bewust. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Maar heeft zich willens en wetens aan de zonde onderworpen en daarmee aan de dood en de vervloeking door gehoor te geven aan het woord van de duivel. Hoe maakt God zich bekend? Hebben we vorige keer in Nederlands Geloofsbelijdenis gezien. Doordat God zijn woord geeft. God spreekt met mensen. En zo ontdek je het hart en het karakter van de Heere God. En wie zijn wij? Wij zijn mensen die antwoord geven met heel ons leven. Door te leven in goedheid, heiligheid en rechtvaardigheid leggen we verantwoording af. Verantwoording leggen wij af van het leven dat God aan ons gegeven heeft. Maar Adam en Eva en wij met hen, wij doen onze oren dicht. Weet u nog vanmorgen, die Psalm 40? De Heere God heeft een kuiltje gegraven in ons hoofd. Om er een oortje op te zetten. Waarom? Om te luisteren naar zijn heerlijke stem. En wat doen we? We stoppen onze oren dicht en we luisteren naar de stem van de duivel. Wil jij niet als God zijn? En dat willen we. Dus we luisteren naar dat onzalige woord van het kwaad en klimmen op de troon van ons eigen bestaan. En proberen zo de Heere God eraf te duwen. Maar wat gebeurt er dan? Als wij ongehoorzaam zijn, dan is de weg afgesneden om nog antwoord te geven. En we kunnen de verantwoordelijkheid die we hebben gekregen om mens te zijn, ga leven. Wees goed, heilig en rechtvaardig. Dan kunnen we die verantwoordelijkheid niet meer aan. Waarom niet? Nou, dat is heel simpel. Ik heb een hele intelligente telefoon. Maar na een dag is die ontzettend dom, heeft hij alleen nog maar een zwart schermpje. Waarom? Omdat hij geen stroom meer heeft. En zo zijn wij mensen. De Heere God heeft ons gemaakt en ons verbonden met Hem, de bron van licht, van goedheid, van heiligheid en van rechtvaardigheid. Maar wij trekken de stekker eruit en we lopen leeg. En we weten niet meer wat goedheid is. We weten het niet eens meer. Paulus zegt, we zijn verduisterd in ons verstand. Heiligheid, die glans van dat leven met God. En die rechtvaardigheid, eerlijk zijn. Er is misschien nog een glimpje van wat rechtvaardig is. Maar we leven in een wereld waar je altijd naar jezelf toe moet praten, rekenen en denken. We kunnen de verantwoordelijkheid niet meer aan. We kunnen God geen antwoord meer geven. Dus staat er, door gehoor te geven aan het woord van de duivel, want het gebod en leven dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en door zijn zonde heeft hij zich losgemaakt, zie, stekker, losgemaakt van God, die zijn ware leven was. God is ons leven, wij bestaan niet zonder God. Dus die dood, dat is natuurlijk een straf. Als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Maar dat is Niet zozeer een straf waarvan de Heere God zegt, nou laat ik iets bedenken. Nee, het is het gevolg. Op het moment dat je de bron van leven loslaat, is het klaar. En dat is onze toestand. Los van het leven. Midden in de dood. Waardoor hij de lichamelijke en geestelijke dood verdiend heeft. Want hij heeft zijn gehele natuur verdorven. En dan wordt het zwaar hoor. En doordat hij in al zijn doen en laten goddeloos, verkeerd en verdorven is geworden, heeft hij zijn voortreffelijke gaven die hij van God ontvangen had verloren. Hij heeft daarvan niets anders overgehouden dan kleine overblijfselen die voldoende zijn om de mens iedere verontschuldiging te ontnemen. Al het licht in ons immers is in duisternis veranderd. Kijk maar wat de Bijbel zegt. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Maar dus als wij die stekker eruit trekken, dan valt het licht uit. De Bijbel zegt, wij zijn duisternis. Niet nog een beetje licht. Want we zijn gewoon niet meer verbonden met het licht. Waar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij alles wat men in strijd hiermee leert over de vrije wil van de mens. Aangezien de mens niets dan een slaaf van de zonde is en niets kan hebben, tenzij het hem uit de hemel gegeven is. Want wie is er die zich erop beroemen kan uit zichzelf iets goeds te kunnen doen? Christus zegt immers, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. Even dat zinnetje. En doordat hij in al zijn doen en laten goddeloos, verkeerd en verdorven is geworden, heeft hij zijn voortreffelijke gaven die hij van God ontvangen had, verloren. En dat noemt de Nederlandse geloofsbelijdenis, wij hebben geen vrije wil. Nou kun je, over die vrije wil wordt ook in onze tijd aardig wat gespeculeerd. Hè? Vanuit de neurobiologie, wij zijn ons brein. Of vanuit de evolutiebiologie, je bent bepaald door je genetische pakketje. Nou, die discussie op een ander niveau was er ook al in de tijd van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar over die discussie gaat het eigenlijk niet. Hebben wij nou een vrije wil of hebben we nou geen vrije wil? Want dat is een discussie die is abstract. En waar het hier over gaat is, hebben wij een vrije wil om te doen wat God wil? Hebben wij de mogelijkheid om met God te leven? Hebben wij de mogelijkheid om naar God te luisteren? En dan zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, nee. Dus misschien heb je wel een vrije wil, maar je gebruikt die vrije wil om kwaad te doen. Je luistert niet meer naar de wet en de geboden van God. Sterker nog, je hebt het gevoel dat als God dan met die wet en die geboden komt, dat ze je beperken in wat je wel en niet mag. En daar zit hem dus het punt. Even afgedacht van de vraag of we nou wel of niet een vrije wil hebben. De vraag is, kunnen wij dan met die wil met God leven? En daarvan zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, wij hebben onze hele natuur verdorven. Ja, maar zie je, hoe zit het dan? Ik heb studiegenoten, serieus, die doen beter dan ik. Op zichzelf doen ze goede dingen, maar ze gaan niet naar de kerk. Nou, dat kan. Alleen het punt is dat de Bijbel zegt, op zichzelf goede dingen bestaan niet. Deze wereld bestaat niet op zichzelf. Een goede wereld bestaat alleen samen met God. En goede dingen zijn alleen de dingen die God goed noemt. Dus het zou best kunnen dat mensen die de Heere God niet kennen, misschien zeg jij, ik weet niet of ik wel christen ben, maar ik breng het er toch redelijk vanaf. Nou, dat zou kunnen. Alleen het punt is dat als de Heere God... Nee, kijk, even weer terug naar het voorbeeld. Misschien maak ik hem dan te groot hoor, maar misschien helpt het ook wel een beetje. Je kunt natuurlijk, als je vader en moeder weg zijn en je hebt dat beneden kapot gemaakt en je zit daar boven, dan kun je gaan lezen of je kunt gaan knutselen of je kunt gaan computeren. En als je vader en moeder een poosje wegblijven, dan zakt dat gevoel van, oh nee hè, dat zakt een beetje. En je denkt, nou het gaat eigenlijk best lekker. Totdat die deur opengaat en je die stappen hoort. Nou, zo is het in ons leven ook. Op zich brengen we het er misschien best aardig af. Totdat wij de Heere God ontmoeten. En Hij ons gaat laten zien hoe Hij ons bedoeld heeft. Levend in zijn licht. Als zijn beeld. In ware rechtvaardigheid, goedheid en heiligheid. Dus als de Heere God in ons leven komt, dan ontdekken we dus hoe we het eraf brengen. Dan ontdekken we dat we kwaad zijn. Ik weet ook niet automatisch of je daar dus over moet beginnen. Met collega's. Dat je zegt, ja maar, hè, als ze dan aan je vragen, joh, maar ik breng het er toch best aardig van af. Dat je zegt, nee, je bent een verdoemde zondaar. Ik geloof niet dat dat werkt. Omdat we dat pas ontdekken, dat we dat zijn, op het moment dat we de voetstappen van de Heer Jezus horen in de verkondiging. Als we zijn goedheid zien en zijn werk en wij worden voor het kruis neergezet, dan staan we in ons blootje. Op het moment dat de Heere God komt, dan duiken ze de bosjes in. Voor die tijd staan ze elkaar aan te kijken, hé, je zit in je blootje. Wat gek, zullen we even kleren gaan maken? Ze proberen er nog wat van te maken, Adam en Eva. Maar dan komt die wind. En dan duiken ze de bosjes in. Kijk, zie, heb je het? Dus ja, kan een mens op zichzelf goed doen? Nou, misschien wel. Maar er is geen goed dan alleen wat God goed noemt. En als we daarnaar kijken en we gaan onze eigen gang, dan is de conclusie, wij hebben onze gehele natuur verdorven. Waardoor we de lichamelijke en geestelijke dood verdiend hebben. En zo zijn we in al ons doen en laten. Even bedenken wat je daar dan zegt. En doordat hij in al zijn doen en laten goddeloos, verkeerd en verdorven is geworden. Denk even terug aan de week die u hebt gehad. Aan de week die je hoopt te beleven. Al je doen en laten goddeloos, verkeerd en verdorven. Want je hebt al je voortreffelijke gaven die je van God ontvangen had verloren. En je hebt niks anders overgehouden dan kleine overblijfselen. Daarom verwerpen we alles wat men in strijd hiermee leert over de vrije wil van de mens, aangezien de mens niet dan een slaaf van de zonde is en niets kan hebben, tenzij het hem uit de hemel gegeven is. En 15, wat was dat ook weer? 1561. Dan zitten we natuurlijk, zeg maar, die renaissance, die is aardig losgebroken. Ja, dus die hele middeleeuwen, die probeert men achter zich te laten. En die explosie van taalstudie en die geweldige kunst. Erasmus. En de mens, die kan ineens wat gaan bereiken. Dat zat ook een beetje in de Rooms-Katholieke theologie, die had twee laagjes. Dus je hebt het natuurlijke en het bovennatuurlijke. In het natuurlijke redden we het wel met elkaar, maar voor het bovennatuurlijke hebben we God nodig. En de kerk van de hervorming, die haalt daar radicaal een streep door. En ze zegt, maar ik kan dat niet vinden in de Bijbel. Ik zou het wel leuk vinden, hè, dat ik het op aarde redelijk rooi. En dat ik God dan nodig heb om in de hemel te komen. Maar het is niet zo. Het is niet zo. Al mijn doen en laten goddeloos. Want als ik Johannes lees, het is maar één citaat, maar het is wel heel sterk. Het licht schijnt in de duisternis. En daarmee heb je dus licht, God, en duisternis, ik. Ik kan er niks anders van maken, zegt de belijdenis. En daarmee, dus zo nu en dan sluit ze heel erg aan bij die Rooms-Katholieke kerk, maar hier zegt ze nee, wij gaan daar niet in mee. Want wie is er die zich erop beroemen kan uit zichzelf iets goeds te kunnen doen? Christus zegt immers, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Wie zal aankomen met zijn eigen wil die begrijpt dat de gezindheid van het vlees vijandschap tegen God is? Wie zal over zijn kennis spreken als hij inziet dat de natuurlijke mens niet begrijpt wat van de geest van God is? Kortom, wie zal een enkele gedachte in het midden brengen omdat hij beseft dat wij van onszelf niet bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid van God is? En dan komt die conclusie. En daarom behoort wat de apostel zegt terecht voor vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt het willen en het volbrengen naar zijn welbehagen. Want er is geen verstand en wil in overeenstemming met het verstand en de wil van God. Of Christus heeft die in de mens tot stand gebracht, want
wat hij ons leert als hij zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Dat is wonderlijk. Dus de conclusie is alleen, God kan het anders maken. Maar er staat gelijk bij, en daarom behoort wat de apostel zegt terecht voor vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt. Niet dat God in ons moet werken, maar er staat dat God in ons werkt. Het willen en het volbrengen naar zijn welbehagen. En dan kom je dus weer bij artikel 17 uit. Want blijkbaar zijn wij zo. Zoals we net gelezen hebben, en dat is niet leuk. En dat is niet mooi. Maar blijkbaar is er een God die in ons werkt. En dan heb je dus weer even, dan komen we weer terug bij 17, want dan heb je die hele zwarte achtergrond, waartegen die diamant van artikel 17 schittert. Wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat de mens zich aldus, op die manier, zoals we dat net uit artikel 14 hebben gehoord, in een lichamelijke en geestelijke dood gestort, en zich volkomen, ik ben niet maar een beetje ongelukkig, ik heb niet maar een beetje therapie nodig, volkomen ongelukkig gemaakt, hem in zijn wonderbare goedheid zelf is gaan opzoeken. Deze mens, u, jij en ik, zit op zijn kamertje. En Gods stappen komen de trap op. God van wie we ons afgesneden hebben. Hij is in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf ons gaan zoeken. Toen wij al bevende voor hem vluchten. En wat doet hij dan? Hij heeft hem getroost. Hij heeft hem getroost. Ja, hij heeft hem veroordeeld. Vrouw, bare, man, werken uit het paradijs. Er begint de geschiedenis van duizenden jaren ellende. Maar God heeft hem getroost. Door hem te beloven zijn zoon te geven. Die worden zou uit een vrouw om de kop van de slang te vertreden. En hem gelukzalig te maken. En dan komt Jezus, Gods zoon. En die wordt door de duivel de woestijn ingeleid. En de stem van de duivel klinkt opnieuw. Net als in het paradijs. En de mooiste dingen worden Jezus voorgespiegeld. En steeds weer zegt hij nee. Want God zegt in zijn woord. Hoort u wat daar gebeurt? Niet duivel wordt gehoorzaamd, maar Gods woord. En dan, aan het slot, ik heb mijn bladwijzer eruit gehaald. Aan het slot van Matthäus 4, dan staat er dat die duivel wijkt. Hè? Toen liet de duivel hem gaan. Ja, dat is het. Want als de duivel een mens laat gaan, dan zijn het kwaad, het dood, de duisternis en wij mensen van elkaar losgemaakt. Maar als wij losgemaakt zijn van het donker, dan is er maar één andere mogelijkheid dat we weer zijn aangesloten op het licht. En die duivel die komt niet terug, tot op het kruis. Waar iedereen tegen de Heer Jezus zegt, als jij Gods zoon bent, kom dan van het kruis. En wij zullen jou geloven. En hij blijft hangen. Want hij neemt jouw en mijn verantwoordelijkheid op zich. Wij konden die verantwoordelijkheid van het beeld van God zijn niet meer dragen. Maar God zendt zijn zoon. En die zoon draagt onze verantwoordelijkheid. En hij legt voor God onze verantwoordelijkheid af. In het graf. De verantwoording die wij niet konden geven, die wij God verschuldigd zijn, heeft Jezus aan God gegeven. Maar dan kunnen wij dus weer met hem leven. Want als de Heer Jezus die verantwoording aflegde, dan is er een antwoord richting God mogelijk. Ik heb uw wil gedaan. Ik kom, Psalm 40, om uw wil te doen. Jezus is de bevrijder, want hij heeft het oordeel over ons bestaan op zich genomen. Bevrijd, hij maakt ons los, de duivel moet gaan. En op Pasen Want die duivel die laat hier de Heer Jezus Mattheüs 4 gaan, die komt terug aan het kruis in alle hevigheid. Maar de Heer Jezus legt verantwoording af en dan moet hij de Heer Jezus loslaten. Dan wordt het paas, dan wordt het licht. Het licht schijnt in de duisternis, zodat wij ons opnieuw tot de dienst van God kunnen begeven. Dat is het, hè? Wij kunnen ons opnieuw tot de dienst aan God begeven. Zonder Hem en zijn bevrijding kunnen wij niets. Dan is niets goed. Maar zo diep kunnen wij niet vallen. Of wij vinden Jezus nog onder ons, die hemel en aarde is doorgegaan en zich onder allen heeft gesteld. Gemeente, wij moeten naar de mens Christus komen. Om de overwinning, om de bevrijding, om de losmaking, de loskoping van het kwaad te ontvangen. Onze verzenen zijn vernieuwd. Die moederbelofte. De Heer Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld, maar die slang die heeft onze verzenen, onze hielen vermorzeld. Wat betekent dat? Als je hielen stuk zijn, kun je niet meer lopen. Wij kunnen niet meer lopen. Onze verzenen zijn vernieuwd. We kunnen niet meer op eigen benen staan. Bij de lijdensweg door dit leven, ons rest niks anders dan te knielen. Want lopen kunnen we niet meer. Maar waar wij machteloos aan de kant van de weg liggen, daar vindt de Heer Jezus ons als de barmhartige Samaritaan. Gemeente, snapt u nou waarom onze opa's en oma's die woordjes gebruiken? Wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat de mens zich al dus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken. Toen wij al bevende voor hem vluchten, heeft hij ons getroost. De Zoon is gekomen, hij heeft de kop van de slang vermorzeld en zo wordt jij zalig gemaakt. Wat een wonderlijke God. Wat een goede God. Amen.
Thank you.
Laten we danken. Heer in de hemel, niemand is aan u gelijk. U die zo ontzettend hoog woont, die ons mensen hebt geschapen, die vanuit uw hoge zetel ziet op het laag en nietig aardsgewemel, op ons, mensen die zich van u hebben afgekeerd, in al ons doen en laten goddeloos. Niemand is aan u gelijk, die armen opricht uit het slijk, die uit de hemel gekomen is en lager dan ons laagste punt gekomen is. U, Heer Jezus, bent de hel doorgegaan om voor ons verantwoording af te leggen. En nu mogen wij weer antwoord geven. Hier ben ik, Heere, om uw wil te doen. Het kan. Door u alleen, wat bent u een goede God, dat u in uw wonderlijke wijsheid en goedheid ons hebt opgezocht en ons opheft uit het stof van onze ellende en ons verrijkt met uw goedheid, uw genade, kop van de slang vermorzeld. Heere God, we worden soms zo moedeloos vanwege de zonde in ons eigen hart en het kwaad in deze wereld. We kunnen ons geen wereld voorstellen waar het kwaad niet heerst, maar u tekent. Nee, u belooft. U troost een wereld die gevallen is, maar u troost die wereld door te zeggen: en toch, het kwaad wordt ontkoppeld. Het hoort er niet bij. Ik zet vijandschap tussen u en deze vrouw. En Heere God, onze hielen zijn kapot. We kunnen niet meer lopen. En als er nog iemand onder ons is dat die denkt dat hij zelf door het leven kan gaan, o Heere, breng hem op de knieën, of haar. Onze versenen zijn stuk. We kunnen niet meer lopen. We kunnen alleen nog maar knielen en u bidden. O God, de kop van de Satan hebt u vernieuwd. Wij mogen weer bij u horen, wij mogen weer uw kind zijn en in de Heer Jezus uw beeld gaan vertonen om u te dienen, u te verheerlijken, heilig, rechtvaardig en goed. Vernieuw ons, schenk ons geloof. Als we een hart hebben dat ons aanklaagt, als we een wereld hebben zo vast in de zonde, uw woord troost ons, uw woord is vast. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, want u, Heer Jezus, leeft en daar kan niets meer iets aan afdoen. U leeft en wij mogen leven met u. Uw woord staat vast, het kwaad heeft ons niet voor eeuwig in zijn greep. Wij komen los om verbonden te worden met u, licht der wereld, straal in ons hart. Straal in ons leven, straal in onze gemeente, in deze stad en in deze wereld. Wij danken u, goede God, dat u onszelf bent gaan zoeken waar wij ons verstopten. En als er nog mensen in de bosjes zitten, omdat ze u niet onder ogen willen komen, Heere God, roep ze met die heerlijke stem van u: Adam, mijn kind, waar ben je? En troost ook hen. Breng ze terug bij uw kudde door de belofte van uw Zoon en maak ons allemaal gelukzalig. Om Jezus wil. Amen. Psalm 36, vers 2 is de slotzang. Oh ja, ook nog één ding, dat ben ik nou vergeten. Ik wou eigenlijk, we hebben het met de preekbespreking gehad over, ja, dan kunnen we die oude geloofsbelijdenis begrijpen, maar hoe zouden wij dat nou doen? Dus ik heb even zitten kijken in die gewone catechismus van onder andere professor Huigen, en die hebben twee hele mooie antwoorden. Laten we dan aan het eind van de dienst nog maar een keer geloofsbelijdenis afleggen met de woorden van de gewone catechismus. Juist waar het gaat over waar het vandaag over ging. Eerste vraag: waarin vind jij je geluk? Je zaligheid. En het antwoord, en ik hoop dat u het meezegt: mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst voor mij en heel de wereld. En de tweede vraag is: maar ga jij dan niet zelf over je geluk? En het antwoord luidt, gelukkig niet. Gelukkig niet, wij zouden ons vergissen wanneer God ons de keuze liet. Daarom heeft Jezus gezegd, wie voor zichzelf leeft, zal het leven verliezen. Maar wie zijn leven kwijtraakt aan mij, zal behouden worden. Psalm 36, vers 2 is de slotzang. Verheft uw harten tot God, want om Jezus wil kan dat en mag dat. En ga dan heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.